Nou ja, kerstdagen zijn voorbij. En ik denk dat de meeste van ons met kerst, dan krijg je wel een kerstkaart van iemand. Of via de post nog wel. En met een postzegel gisteren, of eergisteren kreeg ik nog één binnen. En keek ik even nog naar die postzegel. Ik vond het toch wel heel apart, een postzegel. Ja, ik bedoel, alles gaat tegen mail, weet je wel. Ik zat even, oh ja, een postzegel, ja. Dat wordt nog gebruikt. Postzegels. Maar waarschijnlijk ook heel veel, ja, via mail komt binnen. Wie van jullie heeft allemaal een e-mail met een kerstkaart of een gewone via de post gehad? Nou, bijna iedereen. Nou, nu staat er van alles kan erop staan. Tegenwoordig maak je ook leuke kaarten zelf met foto's van jezelf en leuke spreuken erop en alles. Maar op heel veel klassieke kaarten, daar staat altijd gezegende kerstdagen en? Ja, een gelukkig nieuwjaar of een spoedig nieuwjaar. Nou, de gezegende kerstdagen, die hebben we allemaal gehad. Dus nu op naar een voorspoedig en gelukkig 2013. Amen. En nu is het mooi, dat gezegende kerstdagen. We weten allemaal waar die zegen in heeft gezeten, die kerstdagen. Je kan een kerstboom hebben, je kan mooie lampjes hebben, je kan lekker eten. En hebben we allemaal van genoten. Maar wat ben ik blij dat wij Jezus hebben. Amen. Dat Hij gekomen is, dat al onze zonden van ons weggehaald zijn. Helemaal weg, we zijn helemaal schoongewassen. Hij is voor ons. We staan heerlijk vrij kunnen we zijn, vrij tot God komen. Geen schuld, geen niets. We kunnen gewoon naar Hem toe komen. En dan heb je echt super gezegende kerstdagen. En als je misschien geen kerstboom hebt gehad dit jaar, of je hebt, geen kerstkrantjes gegeten, of een kerststol, wat dan ook. Maar je hebt Jezus, dan heb je nog een gezegende kerst gehad. Amen. En zo is het ook met een gelukkig nieuwjaar. En ons gelukkig nieuwjaar, dat wordt een gelukkig nieuwjaar omdat we God hebben. En zoals die gezegende kerstdagen niet vanzelf komen, bedoel, die komt niet door je kerstboom, door alles, het feest eromheen. Het komt zelfs niet door een mooi kerstverhaal lezen. Het komt omdat je Jezus hebt. Omdat je hem hebt ontvangen. En zo denk ik ook voor 2013, die voorspoedige 2013, dat gelukkige 2013, dat komt niet automatisch. Maar dat komt doordat wij met elkaar van God ontvangen. Dat we zeggen, Heer, we willen ontvangen wat U voor mij heeft. Want ik geloof dat God iets wil geven. En ik wil jullie wat meegeven voor 2013, waar je mee aan de slag kan. En ik denk dat dat een cadeau is van God aan ons allemaal. En dat zal jou voorspoed geven en geluk en echt waar op alle gebieden van je leven. Er is geen één gebied wat jij kan verzinnen waar dit cadeau geen antwoord op heeft. Dan zal ik het even halen. Een beetje klein, moeten we delen. Nou, ik heb dus wat meegenomen, dan moet ik het even uitpakken. Nou, kijk eens aan. Een schatkist. Wat zit er in een schatkist? Dat moet meestal iets moois zijn, toch? Of hij moet leeg zijn. Maar een schatkist is bedoeld voor schatten. Dan ga ik erin kijken. Dit is dus een cadeau voor ons allemaal voor 2013. Even kijken wat er allemaal in zit. Oké. Dit is echt te gek, man. Dit is echt super wat erin zit. Hé, jongens, we gaan een feestje bouwen. Dit is echt, ik ben binnen voor dit komend jaar. We gaan een feestje bouwen. Heeft iemand slingers bij zich? Heeft iemand vuurwerk bij zich? Heeft iemand al illegaal vuurwerk? Maakt mij deze keer even niet uit. We gaan buiten even een flink feestje bouwen. Ja, toch? Ik ga een feestje. Wacht even, nog even een vriend bellen. Man. Jan, jongen, dit is echt fantastisch wat ik vandaag hier gekregen heb. Dit is echt geweldig. Je moet gewoon vanmiddag maar eens even langskomen. Ik ga een feest geven voor de hele gemeente hier. Jij moet ook even langskomen. Het is echt fantastisch wat ik hier gekregen heb. Ja? Oké, jij komt. Super. Nou, super. Ik ga je wel zien. Zo. Nou, dan denk je misschien, wat zit er nou in het ding? Zijn jullie misschien wel benieuwd naar nu, of niet? Wat zou erin zitten? Nou, krijg ik het niet open. Ja, inderdaad, een bijbel. Maar dan denk je, nou, moet je daar nou zo blij om zijn? Moet je daar een feestje verbouwen? Moet je daar nou slingers voor ophangen en een feestje geven en vuurwerk afsteken? Ik denk het wel. Maar laten we eens even gaan kijken samen naar een psalm. Psalm 119. Je doet je bijbel helemaal in het midden zo open. Dan ben je al in psalmen. En dan ga je iets verder en dan kom je bij 119. Die hele psalm gaat over het woord van God. Dus het is soms misschien eens een keer leuk om te lezen als je gewoon wat over het woord wil lezen. Je kan natuurlijk de hele Bijbel lezen, maar psalm 119, dat is ook wel heel leuk. Psalm 119, dan gaan we naar 162. Deze psalm is geschreven door David. Dus psalm 119, vers 162. Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Nou, was dit Bijbels of niet?
Ja.
Mooi. Nou, kijk. Dan gaan we eens kijken wat David nog meer te zeggen heeft. En ik heb een heel aantal uitspraken, die heb ik allemaal uit psalm 119 gehaald. Maar eigenlijk alleen al deze uitspraken, moet je je voorstellen. Het woord van God, dat David daarover zegt, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Ik vind het fantastisch. Maar wat zegt David nog meer? Ik zie met verlangen naar uw woord uit. Uw woord is zuiver. Uw knecht staat ervoor in vuur en vlam. Voor uw woord heeft mijn hart diep ontzag gehad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heel uw woord is waarheid. Voor eeuwig staat uw woord vast in de hemel. Ik vertrouw op uw woord. Ik heb gezegd dat ik uw woorden in acht zal nemen. Ik zal uw woord niet vergeten. Wat een liefde en respect voor het woord van God. Uw woord is zuiver. Uw knecht staat voor een vuur en vlam. Wat een liefde, respect en verlangen naar het woord van God. Weet je, wij kunnen naar Utrecht gaan. Dan gaan we naar Shofar, christelijke boekwinkel. En dan zie je daar een leuk bordje hangen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht voor mijn pad. En dan koop je dat voor een paar euro en dat hang je erop. En dat vind je dan leuk, bijvoorbeeld. Maar dit had David niet in de Bijbel geschreven, omdat hij zo leuk, omdat hij bij Shofar langs was geweest. Vond hij wel een mooie uitspraak. David had kennelijk ervaren dat Gods woord een licht was. Een lamp voor zijn voet en licht op zijn pad. David zegt, heel uw woord is waarheid. Hij zegt, ik zal uw woord niet vergeten. Ik vertrouw op uw woord. En waarom denk je? Het was grappig. Dit zijn 10 uitspraken die ik net heb gedaan. Die had ik opgeschreven. Toen ging ik daarna nog een keer doorheen lezen. En opeens viel me iets op. In alle 10 die uitspraken zegt David, uw woord. Uw woord. En dat is denk ik het mooie. David zegt, dit is uw woord. En daar gaat het om. Uw woord. En als ik vandaag de dag om mij heen kijk, dan zie ik iets heel anders. Liefde, respect en eerbied, verlangen naar het woord. Daar gaat deze preek over vandaag. Maar dat zie ik vandaag heel weinig om me heen. Als we het even buiten onze kerk houden, in de wereld om ons heen, hebben mensen niet zoveel aandacht meer. Gods woord, dat zijn Gods woorden. Dat is wat God belangrijk vindt, wat God te zeggen heeft. Maar de mensen om ons heen, die vinden het niet zo heel belangrijk wat God te zeggen heeft. Dus ik zie een enorme afval van Gods woord. Moet je bedenken dat onze grondwet van Nederland, heel veel dingen die erin staan, zijn nog steeds op Gods woord gefundeerd, gebaseerd. De naam God staat zelfs in onze Nederlandse grondwet. Gewoon G-O-D. God staat er gewoon in. Nog wel. Er zijn politieke partijen die het niet zo interessant vinden. Die vinden niet belangrijk wat God te zeggen heeft. Dus er zijn mensen, politieke partijen, die nu daarover nadenken zijn van, eigenlijk zou het liefst God ook uit die grondwet willen halen. We hebben niets met God te maken. Eigenlijk denk ik dus dat heel veel mensen om ons heen zeggen, weg met God. Weg met wat hij te zeggen heeft. Ik doe liever wat ik zelf belangrijk vind. Weg met God. Dat is wat ik om me heen zie. In deze wereld. Wat God zegt is belangrijk. Wat God zegt is alles in ons leven. Maar de wereld om ons heen zegt weg met God. Laten we eens gaan kijken naar 2 Timotheus. Nieuw Testament. 2 Timotheus 3. Vers 1. 2 Timotheus 3 vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Daar gaat het om, meer liefde voor genot dan voor God. En als dit woord niet belangrijk is, als wat God zegt, dan hebben we ook meer liefde voor genot dan voor God. Mensen vinden het vandaag niet belangrijk om ons heen wat God vindt over huwelijk. Wat God vindt over seksualiteit. Wat God vindt van een relatie met een ongelovige aangaan. Wat God vindt van trouw en vergeving. Wat God vindt van het ongeboren kind. Wat God vindt van homofilie. Wat God vindt van opvoeding. En wat God vindt voor liefde, voor God en je naaste. Laten we eerlijk zijn. De wereld om ons heen vindt het niet belangrijk wat God vindt. Op al deze gebieden die ik nu opnoemde, worden van alles gezegd en van alles geschreven en van alles komt op televisie. Maar het moet allemaal, ja, God moet daarvoor buigen. Het mag allemaal gezegd worden. En als christen hoef je maar één ding te zeggen wat er tegenin gaat. En je wordt als radicaal uitgemaakt of weet ik voor wat je wordt uitgemaakt. Je kan niet gewoon meer zeggen wat God vindt. En vandaag zeg ik helemaal niks over deze onderwerp. Ik ga niet vandaag zeggen wat God ervan vindt. Maar God vindt er wat van. En hoe belangrijk vinden wij wat God ervan vindt, of wat de wereld ervan vindt, of wat jij ervan vindt? Ik merk om ons heen, ja, dat wat God vindt steeds minder belangrijk wordt. Heel veel mensen vinden het dus niet belangrijk wat God vindt. En dat zie ik ook terugkomen in kerken. Dat dringt door, die hele gedachtegang van, we doen wat we zelf belangrijk vinden, wat we zelf leuk vinden. Dat dringt dus door, zelfs in kerken, en dat dringt ook door in deze gemeente. En misschien dringt dit wel door in jou. Wat geloof jij en wat geloven wij over de Bijbel? Wat geloof jij en ik over de Bijbel? Nu, op de man af. Ik heb je allemaal in het vizier. Wat geloof je werkelijk, nu in je hart, over dit woord? Is dit een flauwekulboek? Of het woord van God? Het woord van de levende God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die alles voor ons gegeven heeft. Die zijn zoon gegeven heeft. Het woord van God. Weet je, het is heel makkelijk te zeggen, dit is het woord van God. En ik voor de grap nog even op internet geweest. Nou, de meeste kerken, zulke kerken als ons, dan ga je naar de website en dan staat er wat wij geloven. Het woord van God. Het woord van God is het door God geïnspireerde woord, onfeilbare woord, als maatstaf voor ons leven en nog wat dingetjes achteraan. Dus al die kerken belijden, dit is het woord van God. Het onfeilig geïnspireerde woord van God. Maar dat is wel heel makkelijk om te zeggen. Maar als je gelooft dat dit het woord van God is, dan zal je het behandelen als het woord van God. Dan zal je ermee omgaan met liefde, respect en met een verlangen. Volgen we mij? Amen. Als je niet met liefde met dit woord kan omgaan, en niet met respect en niet met een verlangen, dan ergens is er iets mis. Dan klopt het niet. Uit onderzoek blijkt, onderzoek onder christenen, dat heel veel christenen nauwelijks of weinig de Bijbel lezen. Maar we weten allemaal, het is onmogelijk een gezond christenleven te leven als je niet serieus met het woord van God omgaat. Jezus zegt, niet alleen van brood alleen zijn leven, maar van alle woorden die van God vandaan komen. Jezus zelf, die wij dienen, die wij eren, die ons verlost heeft. Dat wij hier zitten, komt allemaal omdat hij ons verlost heeft. Maar hij zelf zegt tegen mij en tegen jou, niet alleen van brood zal je leven, maar van de woorden die van God komen. De profeet Hosea, die zegt, in het boek Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Een profeet die dat van God moest zeggen. God zag zijn volk en zag dat het volk te gronden ging door gebrek aan kennis. En nu gaat het niet om feitenkennis, van ik ken alle Bijbelboeken uit mijn hoofd, volgorde ook nog. Het gaat om het kennen van God, wie hij is. Het leven met hem. Dit woord is een licht in de duisternis. En ik wil jullie een verhaal vertellen uit de Bijbel. En dat gaat over drie koningen. Een koning, zijn vader en zijn opa. Opa heet Manasse. Deze koning, die deed wat hij zelf leuk vond. Wat hij zelf, ja, hij hield geen rekening met God. En de Bijbel zegt, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Die koning, moest voorstellen, het hele volk van Israël. Alles wat ze mee hebben gemaakt met God. Zijn in Israël, wat doet die koning? Die gaat op de hoogtes gaat hij offerplaatsen doen. Er worden allemaal offers gebracht naar andere goden. Dus hij gaat zo ver dat hij zelfs in de tempel in Jeruzalem, waar God zegt, dit is mijn huis, daar wil ik onder jullie zijn. Gaat hij, waar vroeger gewoon het heilige de heilige was. Waar mensen gewoon, als iemand er zomaar binnenkwam, dan zou hij dood neervallen. In die tempel ging hij offers brengen aan andere goden. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan. Hij deed aan waarzeggerij. Hij deed aan allerlei occulte zaken. Allerlei dingen deed hij tegen God in. En God zegt daar zo van, hij krenkte mij ermee. En God zegt twee keer in dat stukje in het Bijbelverhaal, hij krenkte mij daar gedurig mee. En als ik daarover ga nadenken en me ingelezen in God, God zegt, hij heeft mij gekrenkt. Soms kunnen we makkelijk over God met God omgaan. En ik weet, er is Gods liefde en goedheid en vergeving is zo breed. Maar je kan God ook krenken. Doordat Jezus aan het kruis gegaan is en al onze zonden zijn weggehaald, is God niet opeens gevoelloos geworden. Toch? Ik zou niet God willen dienen eigenlijk, die niet een gevoel heeft. Nee, hij is werkelijk mijn vader, die als ik pijn heb, dan voelt hij dat. Dan maakt hij zich, dan komt hij voor mij op, als een vader. Maar andersom wil ik als kind voor hem opkomen, mijn vader, waar ik trots op ben. En deze Manasse, die deed wat kwaad was in de ogen van de Heer, en die krenkte God, dat deed God pijn. Nou, dan komt er een zoon daarna, die wordt koning. Koning Amon, die gaat precies dezelfde weg op van zijn vader. Die maakt er een potje van. Die doet gewoon wat hij zelf wil. En niet wat God vindt is niet belangrijk. Wat Gods woorden zeggen, maakt niet uit. Nou, loopt niet zo goed af met deze man. Na 2 jaar wordt hij vermoord. Gaan ze zijn zoon koning laten worden. Die heet koning Josia. Deze jongen, die is 8 jaar als hij koning wordt. Nou, dan denk je van, je hebt je vader en je opa, die hebben allemaal een eigen wil gedaan. Die hebben God helemaal verlaten. Die hebben alles gedaan wat ze zelf maar wilden. Nou, wat ga jij doen? Deze jongen van 8 jaar, die gaat een andere weg. Die kiest de weg van God. Die maakt een totale omkeer. Er staat in de Bijbel dat hij God met zijn hele hart diende en volgde. Dus een jonge jongen die al goede keuzes gemaakt, die wilde doen wat God van hem vroeg. Die had God lief, die had iets met God. En dan zien we dat als hij 26 is, dat hij zegt van, en nu gaan we zelfs de tempel herstellen. Dat was een rotzootje daar zo. En hij zegt, ik ga het herstellen. Dus hij ging geld bijeenzamelen om de tempel te herstellen. Dus hij was met God bezig, tempel herstellen, geld ophalen ervoor. En er komen dan een aantal mannen in de tempel, die zijn daarmee bezig natuurlijk. En dan vinden ze daar een boekrol met het woord van God. Die boekrol die brengen ze bij Josia. En lezen ze hem voor. En op dat moment dan verscheurt hij zijn kleren. Hij weet even niet hoe hij moet hebben. Want wat ziet hij? Er gaat opeens een enorm licht aan. Op het moment dat hij de boekrol open gaat, dat hij de woorden van God ontvangt, gaat het licht aan in zijn leven. Deze man was met God bezig. Deze man was bezig om de tempel te herstellen. Hij was geld aan het bijeenhalen voor God. Maar op het moment dat hij het woord van God openging, ging het licht in zijn leven aan. En hij zag nog steeds wat een enorme puinhoop om hem heen was in het land. En als je het gaat lezen, ik vind het een fantastisch verhaal. Het is pure opwekking en verandering en een doorbraak van God in het land. Maar aan alle kanten komt er gewoon een grote schoonmaak in het land. Allemaal opverhoogd en allemaal dingen worden allemaal verwijderd. En het is ongelooflijk dat door het horen van het woord van God, wat er in deze man gebeurt, dat maakt een enorme impact op hem. En wat mij dus, er zijn allemaal mooie dingen in het verhaal, maar één ding wat ik zo bijzonder vind, is dat je kan goed bezig zijn met God, maar als het licht van het woord niet over je schijnt, zie je het niet, zie je dingen niet. Hij was gewoon met God bezig. Alles was oké, hij was met God bezig. Totdat hij in het woord van God over hem kwam, en opeens gingen zijn ogen open voor dingen. En zo geloof ik het ook voor ons is. Op het moment dat Gods woord tot je komt en het schijnt over je, zullen op allerlei plekken licht komen in je leven. En ik heb het zelf in mijn leven ook ervaren. Toen ik jong was, niet echt Bijbel gelezen, maar op een gegeven moment Bijbel lezen. Overal gingen de lampjes omhoog, dingen die God tot mij sprak. En overal ging ik zien hoe dingen waren. Hoe dingen waren. En dan denk ik, zo was het met die koning. Die ging opeens zien wie God was. Wie hij veel meer nog was dan hij ooit gedacht had. Dingen waarvan hij dacht dat het goed was, kwam hij opeens achter dat dit klopt niet. En dat is dus denk ik het bijzondere. Als dit niet tot je komt, ja, dan komt het niet tot je, begrijp je? Dat licht. En je kan dus een jaar lang zijn zonder dit licht hier. En het gewoon niet merken. Kijk, als je in een donkere kamer bent, dan zie je niks. Toch? Als echt donker is, zie ik niks. Maar als het licht aangaat, dan zie je het opeens pas. Daarvoor zie je het niet. In Petrus, het Bijbelboek Petrus, er staat dat we acht moeten slaan op het profetische woord als licht in duister. Nou, ik denk dat het doel van wat ik met jullie wil delen vandaag is dat we met z'n allen een liefde en respect voor dit woord hebben. Een eerbied en een verlangen. En dat we met elkaar erkennen dat dit is het woord van God. Dit woord is gezaghebbend. Wist je, ik geloof persoonlijk, hè, er is niets hogers gezaghebbend wat ons natuurlijk gegeven is. Hier in de handen heb ik het. Op deze hele aardbol dan het woord van God. Er is geen hogere autoriteit, geen hogere gezag, geen hogere geleerde, wetenschap, maakt uit, whatever, wat mensen vinden. Dit is het hoogste. Het woord van God. En dat hebben we allemaal gekregen. Dat is fantastisch. En ik denk, omdat dit het woord van God is, denk ik dat het ook aangevallen wordt. Dit weerspiegelt Gods autoriteit en wie God is. Jezus wordt zelfs genoemd het woord, het levende woord. God identificeert zich hiermee. Als je dit niet hebt, dan heb je heel veel van God niet. Dan weet je geen eens dat Jezus aan het kruis gegaan is. De meeste van ons zullen dat niet weten dan. Dit representeert alles wat God voor ons heeft. En daarom zal het aangevallen worden. En waarom? Om uiteindelijk de autoriteit van God te ondermijnen. Zo is de duivel altijd geweest. Uiteindelijk het gezag en de autoriteit van God wegnemen. En nu is het totaal niet mijn bedoeling om iemand een van de schuldgevoel te geven. Over van, ja, je moet meer Bijbel lezen en blablabla, bla, bla, allemaal dingen. Dus gewoon duidelijk. Het is niet mijn bedoeling om iemand een van de schuldgevoel aan te praten. Alleen, het enige wat ik weet is dat dit gewoon een geweldig boek is. En vandaag promote ik uit alle macht het woord van God. Omdat ik denk dat dit in de kerk van Christus moet gepromoot worden. Op nummer 1 binnengekomen deze week weer. Het woord van God. Superstip. En dit blijft niet 10 weken staan op nummer 1. Dit moet blijven staan op nummer 1. Dus het woord van God. En ik wil er liefde voor hebben en eerbied. En zeggen van Heer, ja, dit is uw woord. En dit mag in mijn leven de hoogste autoriteit zijn. Als u zegt A, dan zeg ik ook A. Ik wil mij buigen voor uw woord en helemaal overgeven. En alle dingen wat ik ook maar anders heb gedacht, ik wil opnieuw zeggen van dit is uw woord. En er liefde voor hebben. En weet je, het mooie is dat dit woord, dit zal jou brengen in de diepste intimiteit met God. Dit woord zal jou brengen tot diep in het vaderhart van God. Hier zit een enorm rijkdom in. Het is echt enorm, dit. Dit zijn niet, als we dit lezen, het zijn niet zomaar wat woorden. Het zijn geen woorden die je leest, houd toch op. Dit is God zelf die tot je spreekt. God die komt door dit woord tot jou. En het mooie is dat Jezus zegt zelf, hij zegt, wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. En dan komt het mooie. En mijn vader zal hem lief hebben en we zullen tot hem komen en bij hem wonen. Nou ja, Boudewijn, als jij bij mij komt wonen, lijkt me leuk. Maar ik ga het elke dag merken, toch?
Ja, zeker.
Ja. Als iemand bij je komt wonen, dan ga je dat merken. En ik denk, als wij dit de juiste plek geven in ons leven, het bewaren, dan zullen we iets gaan merken. Als Boudewijn bij mij komt wonen, ga ik het merken elke dag. En ik denk dat als wij dit de juiste plek in ons leven geven, dan ga je dat in je huis merken. En ik denk dat Jezus dat bewust erin wil zetten. Tuurlijk, God woont in mijn hart, Jezus woont in mijn hart, tuurlijk, elke dag. Maar ik denk, hij wil het een bepaalde plek geven. En hij heeft een belofte daarvoor. En dan ga ik bij je wonen. Nou, elke dag ga je het merken. In allerlei dingen ga je het merken dat Jezus in je huis is. Weet je, God wil uit alle macht dit woord bij je krijgen. Toen Jezus 12 was, toen was hij in Jeruzalem, was hij met zijn ouders. En ze, nou ja, ouders gaan weer terug naar de plek waar ze wonen. Zijn ze Jezus kwijt? Gaan ze terug? Gaan ze op zoek? Waar vinden ze hem? Vinden ze hem bij de tempel? Zijn ze bezig met het woord van God? Zeggen ze, ja maar, hé joh, waarom ben je nou hier? Hij zegt, ja maar jullie weten toch dat ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Met het woord van God bezig zijn, is bezig zijn met de dingen van de vader. Jezus, 12 jaar, wist al hoe belangrijk het was. Toen Jezus met zijn bediening begon, zaten, hij leerde dagelijks het woord. En waarom? Waarom Jezus? Waarom nou dagelijks het woord? Wat is er nou zo belangrijk aan? Nou, dit woord is Gods initiatief. Het is niet ons initiatief. Dat hebben wij niet bedacht. God heeft het bedacht. En wat ik al zei, van, het is niet zomaar, ik lees maar wat woorden en dan denk ik, oh ja, nu weet ik dat Jezus 12 discipelen had en nu ken ik alle namen en oké, daar liepen ze en daar is het. Nee. God zelf spreekt door dit woord tot jou. Ik denk zelf, ik maak een gevaarlijke uitspraak misschien wel, dat dit nummer 1 is manier hoe God dat je spreekt. En misschien denk ik wel dat het nog meer nummer 1 is, dat het boven bidden staat. Dat God tot je spreekt. En dan zal ik toelichten waarom. Wie van jullie heeft een openbaring persoonlijk gehad? Echt persoonlijk, niet vanuit de Bijbel, niet vanuit preken, niet vanuit een boek, wat dan ook. Vanuit mensen. Persoonlijk, dat God regelrecht tot je sprak. Dat Jezus aan het kruis gegaan is en dat hij gestorven is voor jouw zonde. Dat je vergeving kan ontvangen. Wie van jullie heeft het persoonlijk van God ontvangen? Dus een paar mensen. De rest van jullie had hier niet gezeten als niet het woord van God tot je was gekomen. Pak je die? Ja toch? Is heel simpel. Je had niet die mooie intimiteit met de Vader gehad, Jezus leren kennen. Waarom je hier bent, als niet dit woord tot je gekomen was. Zie je hoe enorm belangrijk dit woord is. Hoe enorm doorslaggevend. En het is ongelooflijk. En dat geldt ook voor hoe we omgaan met gebed, vergeving, de liefde die God heeft, de vaderliefde. Hey, in het Nieuwe Testament worden allerlei dingen geopenbaard die in het Oude Testament niet zichtbaar waren. De enorme God die enorm dichtbij kwam en dat Jezus overal God vader noemt. Die dingen zijn allemaal geopenbaard hierin. En tuurlijk, soms krijg je persoonlijke openbaring. Maar ik denk dat allerlei dingen die hierin staan, heb je allemaal omdat het hierin staat, omdat je het hier gekregen hebt. En God vindt het soms nodig om mensen persoonlijk te openbaren. En ik dank God dat hij bijvoorbeeld in de moslimwereld mensen persoonlijke ontmoeting geeft met Jezus en laat zien wie er is. Maar God heeft ten eerste bedoeld dat het door zijn woord gaat komen. Waarom dacht je dat die discipelen eruit werden gestuurd om het woord rond te vertellen, om het goede nieuws van Jezus rond te verkondigen? Omdat God besloten had, ik ga niet aan alle mensen persoonlijk in hun tijd of wat dan ook vertellen al die dingen. Nee, heeft hij het woord voor wat gebracht moet worden. God gaat jou in je persoonlijke gebedstijd niet alle dingen openbaren. Dat God zegt, ja, ik zou je nou wat vertellen, joh. Je hebt de Bijbel nog nooit gelezen, maar ik ga je nu even uitleggen over Paulus en wie Paulus is. En hoe. Nee. Als je dit doorgelezen, de meeste dingen hiervan, heb je allemaal hiervan, heb je niet vanuit je gebedstijd ontvangen. Je gebedstijd, God heeft ervoor gekozen om bepaalde dingen gewoon te openbaren hierin, begrijp je? En in je gebedstijd, tuurlijk, dan praat je gewoon met God als een vriend. Dat is net als het bouwen met ik. Stel dat we vandaag gaan afspreken, gaan wat leuke dingen doen. En dan gaan we met elkaar praten en dan kan ik dingen delen. En ik leef met hem en ik ken hem. En dan vertelt hij ook dingen over zijn leven. En God openbaart ook dingen en laat ook dingen zien. Maar begrijp je wat ik bedoel te zeggen met dat dit waarschijnlijk nummer 1 is, hoe God wat je wil spreken. In ieder geval heel veel dingen die hij wil openbaren. En ik denk dat dit, dat is leuk, Alex heeft verstand van elektriciteit en zulke soort dingen. Ja toch, Alex? Een beetje, meer dan ik. Nou ja, we weten allemaal wel natuurlijk dat niet alle stoffen kunnen elektriciteit geleiden. Nou, door plastic gaat het volgens mij niet echt heen. Want ik heb thuis een plastic draad, daar kan ik het lekker mee pakken. Daar kan je zelfs Lucas pakken, hè? Mijn zoontje, als er stroom op zit. Want het is toch veilig, ja. Kan er niet doorheen. Dus sommige stoffen zijn geleidbaar voor elektriciteit. Dit woord is Heilige Geest geleidbaar. Er is bijna geen stof op de wereld of iets te vinden wat groter of sterker Heilige Geest geleidbaar is dan dit woord van God. En als je zo gaat kijken naar het woord van God, hè, laten we alleen maar deze uitspraak maken. Dit woord is super, super, super Heilige Geest geleidbaar. Als je die nou eens op je kamer ophangt, dan gaat je hele gedachte over het woord van God en alle gevoelens die je erbij hebt, van ik vind het misschien moeilijk en saai en ik snap het niet en dit, kan allemaal verdwijnen. Als je daarop kan focussen, als dat je geloof wordt, super, super Heilige Geest geleidbaar. En ik geloof dat door dit woord kunnen allerlei dingen tot je gaan komen die anders niet tot je gaan komen. Dit woord is de waarheid. Dit woord zal je vrijmaken. Dit woord is een licht op je pad. Nou, even gezien hè, met elkaar van, oké, God vindt het belangrijk dat dit woord tot je komt. Maar als God iets belangrijk vindt, dan is er ook iemand die het wil tegenhouden. En laten we gaan met elkaar naar Markus 4. En ik wil jullie gewoon helpen, omdat het mijzelf ook helpt. Gewoon helpen om de dingen te zien hoe ze zijn. En wat ik al zeg, ik wil niemand schuldgevoel aan praten. Dat heeft helemaal geen zin. Ik wil gewoon dat we met alles, met elkaar gewoon lekker van Jezus houden. En hem dienen. En gewoon lekker kunnen leven met hem. Even kijken, wat zei ik? Markus 4. Jullie zijn er al, ik niet. Zit ik er met Theus? Ja, Markus 4, vers 14. Daar staat, de zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen die langs de weg zijn waar het woord gezaaid wordt. En zodra zij het horen, komt de stond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is weg. Met andere woorden, als Gods woord tot je komt, is de duivel als kippen bij. Dus, even, alle de gevoelens die je misschien over het woord van God kan hebben. De duivel is als de kippen bij in je leven. Om hier iets over te zeggen wat niet klopt. Om de leugens uit te verspreiden. Om het uiteindelijk uit je leven weg te halen. Hé, hey, wat staat hier? Even kijken. Stond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is weg. Hij neemt het. Zijn bedoeling is om in jouw leven dit als het ware weg te nemen. Uit je leven. En ik denk dat de duivel dus een hoop leugens tot ons spreekt over dit woord van God. En laat ik er een paar noemen, die we allemaal kennen. Ik vind het wel een heel dik boek. Is wel zo trouwens, maar te negatieve, snap je? Ik vind het wel een heel dik boek. Ik moet helemaal lezen, zo dik. Ik vind het wel een beetje moeilijk geschreven. Ik hou niet zo van lezen. Ik snap er niet veel van. Ik vind het een beetje saai. Even lezen hoor, wacht even. Oké. Wacht, nee, ik ga even liever even een leuk televisieprogramma kijken nu. Ik word toch een beetje moe van. Ja, eigenlijk moet ik het wel lezen, maar het maakt eigenlijk niks uit of ik dat niet lees. Ja, misschien maakt het niet uit. Ik kan het net zo goed gewoon in de kast leggen. Maakt niet uit. Allemaal gedachtes die ik heb gehad. Maar die jullie waarschijnlijk ook allemaal wel kennen, zo'n beetje. Maar laat ik eerlijk zijn, ze zijn allemaal niet waar. Het is gewoon geen saai boek. Hoe haal je het in je kop? Waar heb je vandaan? Heeft God het tegen je gezegd? Heeft de Heilige Geest erin geleid dat dit een saai boek is? Tuurlijk niet. Ja toch? Wat een flauwekul zeg. Het is gewoon zo'n flauwekul die je... Dit is geen saai boek. Maar hoe vaak horen we dat? Hoe vaak hoor je dat? Dat het een saai boek is. Wat een flauwekul. Dit is Heilige Geest geleidbaar. Dit is leven. Dit is... Oh, je moet dit ontdekken. Dit is dus niet saai, het is niet vervelend, het hoeft niet je hobby te zijn, maakt niet uit wat voor ding. Hey, voor jezelf wil ik dat je, dit is je huiswerk, dat je test. Ik heb Pabo gedaan, dus ik moet ook wat onderwijs, ik moet even wat huiswerk meegeven. Dit is je huiswerk, ga er zelf maar over nadenken. Als je dit mag meenemen vandaag, wat ik je nu ga zeggen, dan ben ik al helemaal blij. Mag je wat rest nog wat dingen vergeten, maar... Als jij voor jezelf eerlijk kan kijken naar je eigen hart en kan onderzoeken jouw gedachten over het woord van God, dan wil ik je alleen maar vragen om die gedachten even in het licht te stellen en dan tot de conclusie te komen van, hey, ik denk verkeerd over het woord. Ik heb me gewoon laten misleiden. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Kijk, want dan kan je geen dag, dan kan je niet morgen weer opstaan en weer opnieuw zeggen van, wat heb ik eraan? Dat kan je toch niet meer zeggen? Nee, want je, dat kan niet meer. Gewoon eerlijk jezelf onder de loep leggen, die gedachten. En het heeft dus niets met jou te maken. Het heeft gewoon mee te maken dat jij en ik gewoon misleid worden erin. Ja. Hebben gezegd, de duivel die zit gewoon gedachten in je kop te doen. En het kan zijn dat je dit boek al een jaar lang niet gelezen hebt. Ja, natuurlijk, even in de gemeente hier open doen. Of misschien een keer een psalmpje als je je niet zo lekker voelde. Maar het is toch apart dat je dit woord je misschien een jaar lang op de kast kan leggen. Waar komt dat vandaan? Zie je het in dat je gewoon... Je bent gewoon misleid. Zie je het? Het zijn gewoon gedachten in je hoofd geweest over die niet klopten. En dat is het enige wat... Ja, dat vind ik zo belangrijk. Dat je vandaag in ieder geval kan inzien met mij. Die dingen die je over het woord van God vaak gelooft, die zijn gewoon niet waar. Oké? Nou, dus de duivel wil het van je afhalen. Nou, we weten ook allemaal wel dat als er landen zijn, daar moeten bijbelsmokkelaars heen. Waarom? Omdat ze daar het woord van God niet willen. Omdat de duivel natuurlijk daar ook weer tegen wil houden. Dus je kan er ook, als je bijbel bezit, of als voorganger daar, kan je gewoon in de gevangenis gegooid worden. Omdat er een waarde in het woord van God zit. De duivel houdt het tegen. Er zijn honderden jaren geweest, voor de middeleeuwen, nog een stukje daarna, dat dit woord van God voor ons, voor de normale mens niet te lezen was. Het was allemaal in het Latijn. En er waren alleen maar misschien wat priesters die hier en daar dat hadden. Maar wij konden er niet bij. En het mocht ook niet vertaald worden. Je kon dat niet lezen, mocht het niet lezen. Er was er bijvoorbeeld iemand in Engeland, William Tyndale. En die is begonnen om het Nieuwe Testament te vertalen in het Engels. Nou, de wereld stond op zijn kop. Want ze wilden niet dat dit woord gewoon bij de normale mens kwam. Willem Tyndale is uiteindelijk gewurgd en verbrand. Omdat hij zich bezig hield met zulke goede zaken. Zien we de waarde van het woord van God. En wil ik jullie gewoon heel kort nog wat vertellen. Ik ga even kijken naar de klok hier. 7 minuten als het half is. Misschien pik ik 1 minuut extra. Gewoon even wat over mijn weg met de Bijbel. En het is dus niet jouw weg, maar het is gewoon even mijn weg met de Bijbel. En dan kan je misschien wat dingen uitpikken wat je denkt van, hé, dit is leuk of bemoedigend. Nou ja, ik had dus een beetje het gedachte altijd, of altijd, dat het niet altijd even een leuk boek was. Het is inderdaad een dol dik. En dit is dus mijn eerste Bijbel, mijn eerste echte Bijbel. In de voorkant staat ergens gekregen, even kijken, het zijn allemaal leuke dingetjes nog in van die tijd. Ter herinnering aan de kleine klas bij het overgaan naar de grote klas. Nou, het was waar Boudewijn ook geweest is vroeger in de vergadering der gelovigen. Dan had je een zonderschool en dan had je een wat jongere groep. En dan had je in de grotere zaal, daar was dan de wat oudere groep kinderen. En dan was ik dan, bij de jonge groep ging ik weg. Ik mocht naar de oudere groep en dan kreeg je een bijbeltje. Nou, hier staat in 1980 is deze Bijbel, dus dat moet in ieder geval 1980 of daarna geweest zijn. Maar die Bijbel, die heeft zeker meer dan 10 jaar ergens gelegen gewoon. Ergens op mijn kamer. Echt niks mee gedaan eigenlijk. Ja, op een gegeven moment ben je wat ouder, dan nam je misschien een keertje mee naar de kerk. Hè. Dat was dan de gewoonte, dus ik nam het ook een keer mee. En dan las je een keer wat mee met de Bijbel. Ja, maar je snapt er niet veel van. Toen op een avond, toen heb ik de Bijbel gepakt en ben ik gewoon gaan lezen in Matthäus. En het gekke wat er gebeurde, ik vond het erbij, het licht ging aan, laat ik het maar zo zeggen. En ik ging lezen. Dus die avond heb ik in 1 avond Matthäus uitgelezen. De volgende dag ging ik, ik had een honger opeens, ik wilde nog meer weten. Het is als een level computerspelletje, weet je wel. Je kan niet stoppen, je moet door naar het volgende level. Dus ik Marcus lezen, ook in 1 avond uitgelezen. Nou, daarna heb ik de Bijbel in 1 jaar uitgelezen. En het leuke is, ik heb een schriftje erbij heb ik gehouden. En daar ging ik de vragen in opschrijven. Gewoon van, ik ben met deze. Oké, Jezus drijft die demonen uit. Toen kwamen wij nog niet zo in een charismatische kring als dit. Dus ik schreef in het schriftje, als Jezus toen demonen uitdreef, dan moet het toch nu ook kunnen? Zie je, hoe simpel. Gewoon het woord van God te lezen, kwam ik erachter. Of dat gewoon demonen nog bestaan. En dat ze ook nog moet kunnen uitdrijven. Gewoon door het woord van God te lezen. Nou ja, in het schriftje heb ik echt honderden vragen allemaal ingezet. En ik heb ze niet beantwoord. Ik heb ze gewoon ingezet. Toen ik de Bijbel uit, toen ging ik het schriftje erbij pakken. Toen ging ik weer beginnen in Matthäus die vragen lezen. En toen bleek dat ik heel veel van die vragen antwoord op had. Door gewoon het woord van God te lezen, leerde ik God kennen en ik leerde wie hij was en wat hij voor mij had. En dat vind ik bijzonder. Dit woord kwam voor mij tot leven en ik heb tijden gehad dat ik echt uren en uren, gewoon 4 uur achter elkaar zat te lezen. En niet omdat ik zo'n goede lezer ben, maar omdat het licht aan was toen voor mij. En ik zou even klappen, ik ben niet zo'n lezer. Kunnen mensen denken dat ik dat misschien een beetje studieachtig ben, maar dat is helemaal niet zo. Ik zal je vertellen, ik lees nooit boeken, eigenlijk alleen de Bijbel of christelijke boeken. Toen ik dus 18 was, toen ik begon met lezen, toen ik las niet veel boeken. Ik vond studieboeken ook niet leuk, schoolboeken vond ik niet leuk. Ik ging altijd maar een beetje erheen. En toen ik het woord van God ging lezen, toen veranderde dat. En toen ging ik ook andere boeken lezen over God en het verslindde het ene en het andere boek. Ik zal je vertellen, ik lees nu nog wel eens soms de Donald Duck. En weet je wat ik dan doe? Ik hou nog steeds niet van lezen. Ik scan de plaatjes. Dus soms lees ik hier naar wat. En dan heb ik geen geduld om het te lezen. Dan ga ik kijken in wat plaatjes. Ik volg het verhaal wel. En dan lees ik weer wat. Zo doe ik dat. Het liefste hou ik ietsje van lezen. Maar dit woord van God, dat is heerlijk om te lezen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik ga wat onderwerpen gewoon uitzoeken. Dus nou, bijvoorbeeld een onderwerp was de Heilige Geest. Dan ging ik met de computerbijbel, fantastisch. Ik kan op internet ook doen en een programmaatje had ik ervoor ook. Gewoon uitzoeken, wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest. En ik ben zo'n 40, 50 uur mee bezig geweest. En ik moet je voorstellen, intensief mee bezig geweest. En wat gebeurde er met mij? Ik kreeg een ontmoeting daardoor met de Heilige Geest. Ik was echt perplex wat de Heilige Geest, hoeveel hij doet in ons leven. Ik heb een studie gemaakt, ik heb internet zetten, ik kun je downloaden. Echt, als je het allemaal leest, wat die doet allemaal in ons leven. Hij heiligt ons, hij reinigt ons. Hij geeft ons wijsheid. Je kan 100 dingen opnoemen, dat is echt ongelooflijk. En ik was zo vol ervan. En toen moest ik een keer op een jeugd spreken. En toen heb ik het over, gehad over overgave aan de Heilige Geest. En heel veel jongelui werden, ik deed een oproep. Bijna de hele jeugd kwam ervoor, hebben gebeden. En achteraf sprak ik met een jongen die later binnenkwam. En ik vertelde wat over de Heilige Geest. En toen begon hij te huilen. Toen zei hij, dat wil ik ook. En nu heb ik allemaal wat mooie verhalen verteld. Hè? Even de mooie verhalen. Even mijn ontmoeting met het vuur van God kwam uit de Bijbel. En ik werd aangeraakt. En zelfs in tranen, joh. Serieus, dat is waar. Echt in tranen over het woord van God. En geweldig, het woord van God. Dat is natuurlijk wel leuk. Maar ik wil je ook vertellen, ik heb ook mijn droge momenten. Dat is toch eerlijk, hè? Ik heb ook mijn droge momenten dat ik denk van mij, ik kom er niet uit. Dat het licht uit is, dat ik het niet snap, dat ik het niet leuk vind, dat heb ik dus ook. Dus ik ga niet religieus een mooi verhaaltje vertellen van allemaal halleluja, Heilige Geest. Oeh, power, woord. Nee, ik heb ook die droge momenten en dat hebben we allemaal. Pastor? Zie je? Hebben we allemaal. En het geeft ook niet. Maar ik wil je mee helpen. Dat hebben we allemaal dus, die droge momenten. Maar hey, wat komt aan de app? Ja, vloed, halleluja. Na app komt altijd de vloed van Gods Geest. Dus blijf lekker in het woord rond wandelen en rommelen. En dit is een sleutel voor je als je het soms niet meer begrijpt. Schrijf hem op. Na app komt altijd vloed. En als het woord van God droog is, altijd komen die tijden terug. De Heilige Geest overkomt en bam, dan komt de kracht uit. En ik zou je vertellen van, wat ik al zei, dit woord leidt je tot de diepste intimiteit met God, liefde. Dat is echt waar. Ik heb hier zulke intieme momenten met God mee gehad. Door bepaalde teksten, de dingen die hij laat zien, wat hij spreekt. Dingen dat hij zijn hart opent zo, deurtjes gaan open. Zo diep, dat ik kan niet meer nee tegen hem zeggen. Tegen zijn liefde, snap je? Oh, dat gaat zo diep. Dingen die hij over mij denkt. Zijn liefde voor mij, zijn liefde voor jou, zijn liefde voor de wereld en mensen om ons heen. Dat gaat zo diep. En dan laat je het zo diep zien, dat je het net zo voelt als hij het voelt. Dus als jij, hij kan jou liefde geven voor iemand, of ja, door dit woord, je leest het, hij kan jou liefde geven, dat is zo sterk, dat jij zijn liefde voelt voor iemand naast je, zoals hij dat zelf voelt. Pak je hem? Ja? Nou, en daarom promoot ik Gods woord. En conclusie is gewoon, dit is dus een geweldig boek. Het is echt geweldig. En laat je niet in de luren dus leggen door de duivel, jouw slang, die viezerik, die leugenaar, die bedrieger, die aanklager. Wat nog meer wat leuke dingen? Ja? Dus al die dingen die jij, rotdingen die jij over dit woord gelooft, gooi ze echt opzij. En ga zeggen van, Heer, ik wil uw woord lief hebben. Heer, ik wil respect hebben voor uw woord. Heer, ik wil een verlangen hebben naar uw woord. Ik wil met jullie bidden.